nadat de ervaring mij al geleerd had dat alles wat zich in ons dagelijks leven voordoet ijdel is en van geen betekenis, heb ik ten lange leste besloten om na te gaan of er iets is dat waarlijk goed is. Of er iets is dat, eens gevonden en verworven, mij tot in eeuwigheid en zonder onderbreking de hoogste blijdschap zou geven.
Wat zou Spinoza van Instagram vinden? Zouden politici volgens John Stuart Mill mogen gaslighten? En hoe zou Hannah Arendt naar onze fascinatie voor true crime podcasts en geweld in films kijken? Welkom bij de podcast Filosofie Inside, oude denkers in nieuwe tijden. Een podcast van Filosofie Magazine, waarin ik, Esmee Koeleman, elke aflevering met een andere denker in gesprek ga over de vraag hoe oude filosofen naar onze tijd zouden kijken. Welke inzichten kunnen ze ons vandaag nog brengen? Met deze keer Instagram. Wat zou Spinoza ervan hebben gevonden? Hoe denkt de 17e-eeuwse filosoof over likes, algoritmes en je nieuwe vakantiepost? Had Spinoza in zijn zoektocht naar het ware geluk Instagram links laten liggen? Of zou hij ook doomscrollend naar kattenfilmpjes hebben gekeken? Over al die vragen ga ik het deze aflevering hebben met Joram Stijn. Filosoof, Spinoza-kenner en docent filosofie aan het Montessori Lyceum in Amsterdam.
Dat is de eerste zin van Spinoza's Tractatus de Intellectus Emendatione. En dat betekent een traktaat over de verbetering van het verstand. En het is zijn vroegst bekende werk. Waarin hij dus op zoek gaat naar een blijvend geluk. Want heel veel dingen die wij meemaken geven ons een momentaan, een kortstondig genot. En dan ebt het weer weg. En hoe meer we dat kortstondige genot zoeken, hoe verdrietiger we eigenlijk worden. Want we vinden er uiteindelijk geen troost in. We raken er verslaafd aan.
Het volgende station is Rotterdam Centraal. Station.
Ja, ik begrijp dat u...
Hello, Kira. I'm just calling...
De bus duurt zo lang.
Life gives you zucchini. Make a zucchini.
Mommy?
Yeah.
Kale sandwich, by the way.
Het volgende station is Amsterdam Centraal. Station Amsterdam Centraal. Eindpunt van deze trein.
Ik heb een haat-liefdeverhouding met sociale media. En Instagram in het bijzonder. Ik haat het omdat ik uren en uren kan verspillen door naar semi-grappige korte filmpjes te kijken, terwijl ik in de trein ook een goed boek had kunnen lezen. Ik haat het omdat ik merk dat mijn zelfvertrouwen soms aangetast wordt na het zien van berichten van alles en iedereen die de indruk wekken dat ze een veel leuker leven hebben dan ik. Waarvan ik natuurlijk ook wel weet dat dat niet per se waar hoeft te zijn en het ook maar een schijnwerkelijkheid is. Maar toch voelt dat soms niet zo. En ik haat het omdat het me soms toch echt wel wat doet als ik niet veel likes krijg op een bericht. Ja, en dan kan je denken, dan verwijder je die app toch. Maar dat lukt me ook niet, omdat het ook een handige plek is om op de hoogte te blijven van wat vrienden die dichtbij of ver weg wonen allemaal uitspoken, van het nieuws en evenementen. En ik zie het ook wel echt als een vorm van ontspanning en vermaak. Maar kunnen we met sociale media wel echt gelukkig worden? Of moeten we er maar beter helemaal mee stoppen? Spinoza was rond de 28 toen hij begon aan een nooit afgemaakt werk over hoe we het ware geluk kunnen vinden. En ik ben van diezelfde leeftijd. Dus misschien heb ik wel last van eenzelfde soort existentieel vraagstuk over hoe we gelukkig moeten worden als Spinoza in zijn tijd.
Hier in het traktaat over de verbetering van het verstand heeft hij het over de dingen waar we dus het meest door in beslag worden genomen. Ik zal het ook even voorlezen. Immers, wat doorgaans voor de meeste mensen als het hoogste goed geldt, kan, als men op hun gedrag afgaat, tot de volgende drie dingen gereduceerd worden. Rijkdom, eer en lust. En deze leiden de geest zozeer af, dat deze niet langer in staat is om over enig ander goed na te denken. Door lust wordt het gemoed zo volledig vervuld, dat het lijkt alsof het goede reeds bereikt is. Maar op zingenot volgt groot verdriet. Dat als het niet alle denken volledig onmogelijk maakt, het verstand in elk geval in verwarring brengt en verdooft. Dus hij zegt van ja, als je dus zeg maar ecstasypillen gaat slikken of zo, geeft dat heel groot genot. Maar er volgt een groot verdriet op. En In die zin brengt het je geen blijvend geluk. Dus die drie dingen waar wij doorgaans zo mee bezig zijn, waarvan we denken dat het dus het hoogste goed is, het belangrijkste is in het leven, is dus zeg maar is zingenot, dus seks en drugs en al dat soort dingen en rijkdom en eer. En eigenlijk is dat zingenot nog eigenlijk minder verslavend dan die andere twee dingen, want daar raak je nog op een gegeven moment, krijg je een kater van. Terwijl bij die andere dingen kun je maar door blijven gaan met het zoeken van nog meer eer en nog meer geld en nog meer likes op social media. Nog meer, dat je nog hoger stijgt op de sociale ladder. En dat is dus extreem verslavend. En hij schrijft erover: ik begreep in groot gevaar te verkeren en gedwongen te zijn om met alle macht te zoeken naar redding. Hoe onzeker ook, zoals een patiënt lijdend aan een dodelijke aandoening en in het zekere vooruitzicht van de dood als er niets gedaan wordt, gedwongen wordt om met inspanning van al zijn krachten een geneesmiddel te zoeken. Hoe onzeker ook, nu dat immers zijn enige hoop is. Dat zijn heftige woorden. Ja. Zij zegt van ja, het is van zijn situatie waarin hij zo denkt van ja, verslaafd is aan zingenot, aan het idee dat hij rijk en beroemd moet zijn. Dat vergelijkt hij dus met een dodelijke ziekte. En hij is niet anders dan andere mensen. Wij zijn dus eigenlijk allemaal heel erg verslavingsgevoelig. En waar jij wilde mee spreken over social media. En ik denk dus dat dat het omgekeerde doet van wat Spinoza wil dat we doen. Namelijk, het maakt ons alleen maar erger verslaafd. In plaats van dat het ons van de verslaving afhelpt en ons dat blijvende geluk biedt wat Spinoza, naar waar Spinoza in zijn jeugdwerk al naar op zoek is en waar hij zijn hele leven mee bezig is in al zijn werken, om dat blijvend geluk uit te leggen waar het uit bestaat en zodat zoveel mogelijk mensen dat ook kunnen vinden. En zoveel mogelijk mensen dus bevrijd kunnen raken van die verslavingen.
Als je dit hoort, dan klinkt het echt alsof die zich in een soort crisis bevindt. Ik vind het best wel heftig overkomen hoe hij het beschrijft. Denk je dat hij ook echt in een soort crisis had over hoe word ik nou eigenlijk gelukkig in deze wereld?
Ja, dat denk ik zeker. Spinoza heeft dus in zijn jeugd ontzettend veel meegemaakt. Zijn moeder sterft, zijn broer en zus. Iedereen gaat eigenlijk, ze sterven bij bosjes. En zijn vader gaat uiteindelijk dood. En dat waren Portugese Joden. Dus die waren gevlucht voor de Inquisitie uit Portugal. Dus er zit al een geschiedenis van ellende zit er al in. En dan maak je als jongetje dat mee. En dan erft hij een schuld. En om ervan af te komen, wendt hij zich in plaats van tot het Joodse recht, wendt hij zich tot het Hollandse recht. En dan dat wordt ook gedacht dat dat een van de redenen is waarom hij zo in de ban wordt gedaan. Dat hij dus zich afkeert van het Joodse recht en die schuld niet op zich wil nemen. En dan zit je in een tijd waarin je, hij is niet meer Joods. Tenminste, hij kan niet meer Joods zijn en wordt niet meer geaccepteerd als Jood. Maar ja, hij is ook geen christen. Hij is geen zakenman. Hij is, wat is hij eigenlijk? En hoe moet hij leven dusdanig dat hij door al die grillige spelingen van het lot niet kapot gaat? Ik bedoel, want er gebeurt zoveel. Ook in die republiek waarin hij leeft is er natuurlijk van alles gaande. Er zijn allerlei spanningen in de republiek tussen de oranje gezinden en de aanhangers van de wits. En de pest waart door het land. En misschien is dan juist de neiging om ons des te meer te wentelen in onze verslavingen. En ons des te meer te zoeken naar het geluk te zoeken op plekken waar het niet te vinden is. En daar waarschuwt hij dus voor.
Ik vroeg mensen op straat naar hun eigen social media gebruik. Worden ze zelf gelukkiger van Instagram?
Zitten jullie op Instagram?
Oh, eigenlijk. Oh, jij zit op Instagram.
Nee.
Wij zitten allemaal niet op Instagram.
Nee?
Op andere vorm van social media?
Ja, dat wel. TikTok.
En heb je het idee dat je gelukkig wordt van het gebruiken van TikTok?
Jawel. Je kan gewoon met je vrienden en zo
gewoon lachen om dingen en dat soort dingen.
Instagram, Facebook en TikTok.
En heb je het idee dat het gebruik daarvan je ook gelukkiger kan maken?
Ja, maar dat komt eigenlijk omdat ik gebruik mijn Instagram alleen maar voor mezelf en mijn hele in-crowd. Dus ik deel het echt met vrienden ook uit het buitenland. Dus daardoor kunnen ze een beetje mijn leven volgen en daarop reageren. Dus dat vind ik heel leuk. En dan weet ik wat beter wat er in hun leven speelt en zij en die van mij. Dus ik gebruik het niet zoals je het hoort misschien te gebruiken om jezelf helemaal te positioneren of zo. Daar gebruik ik het niet voor.
Niet per se gelukkiger. Het is wel meer een tijdbesteding wat soms voor een soort afleiding kan zorgen. Dus maar gelukkiger niet per se.
Wat hij dus eigenlijk probeert te doen is niet alleen zichzelf, maar ook ons allemaal te verlossen van onze zoektocht naar geluk die niet duurzaam is eigenlijk. Ja. En hoe, ik heb het idee dat waar destijds mensen hun geluk in zochten, dat iets is wat eigenlijk nog steeds een bron is waar mensen hun geluk in zoeken. Dus in die erkenning of eer en in rijkdom.
Ja, ik denk dat heel veel mensen toch bezig zijn met alleen maar zoveel mogelijk geld verdienen, zoveel mogelijk aanzien, erkenning van anderen in de vorm, wat ik al zei, likes, retweets, bekendheid. Dus ja, het is, de problemen zijn nog steeds hetzelfde. En denk de oplossing ook, alhoewel Spinoza die heeft het dan, en dat is misschien dan ook nog goed om dat voor te lezen, wat is dan dat hoogste goed? Wat schrijft hij hier? Hier volsta ik met te zeggen wat ik versta onder het ware goed en tegelijk uit te leggen wat het hoogste goed is. Om dit te begrijpen moet men opmerken dat goed en kwaad slechts relatief gebruikt kunnen worden. Op zichzelf immers kan men van niet zeggen dat het volmaakt dan wel onvolmaakt is. Zeker niet als we weten dat alles gebeurt volgens een eeuwige orde en in overeenstemming met onveranderlijke natuurwetten. Aangezien een mens echter beperkte vermogens heeft, heeft hij de neiging om naar middelen om te zien die deze volmaaktheid binnen zijn bereik brengen. Welnu, al wat een middel kan zijn om dat dichterbij te brengen, wordt het ware goed genoemd. Het hoogste goed daarentegen is om samen met anderen een dergelijke natuur deelachtig te worden. Wat nu die natuur is, zullen we later nog wel aantonen. Namelijk, en daar komt het, dat ze het bewustzijn is van de vereniging van de geest met de ganse natuur. Een moeilijke passage, maar wat hij daarin zegt, en begin even bij het einde, is dus dat uiteindelijk dat ware geluk, dat hoogste goed, gevonden kan worden in het besef dat jij en jouw geest een onderdeel is van de gehele natuur. En dat betekent dat jij dus niet opgesloten zit in je eigen hoofd, maar dat jouw gedachten veroorzamen aan denkwetten en dat jouw lichaam gehoorzaamt aan anderen, dat alles gehoorzaamt aan bepaalde natuurwetten. En die kun je begrijpen. En door dat begrip van hoe jij als stukje van de natuur werkt en onderdeel bent van die natuur, dat geeft een liefde tot het geheel, wat hij later zou noemen de intellectuele liefde tot God. En die kun je dus vinden op elk moment als jij dus iets naars gebeurt, of als je kun je dus van, hé, wat gebeurt er nu eigenlijk? Oh, ik reageer zo vanwege dit en dit daardoor veroorzaakt. En dat begrip leidt dus tot liefde. Ja.
En gaat het dan hem vooral om dat je dat inzicht bereikt? Of komt er daarna ook nog, zeg maar, met het inzicht bereik je het geluk? Is dat hoe hij erover denkt?
Ja, een hele goede vraag. En dat is inderdaad, Spinoza wordt heel vaak gezien als een rationalist, maar dat doet hem niet helemaal recht, omdat het is niet alleen maar een soort van cerebraal denken zonder voelen. Denken, voelen en handelen zijn een eenheid, een drieheilige drie-eenheid, zou je kunnen zeggen, van denken. En elke gedachte gaat gepaard met een gevoel en ook met handelen. Dus het is niet zo dat het denken losstaat van het voelen en het lichaam en het handelen. Maar het hangt allemaal samen. En dus als je dat inzicht hebt bereikt, dan heb je niet alleen maar dat inzicht, maar heb je ook een sterk gevoel van liefde. En niet alleen heb je dat gevoel van liefde, je handelt dan ook zo dat je zeg maar mild kunt zijn ten opzichte van anderen en ten opzichte van jezelf. Dus dat je jezelf niet overlaat met schuldgevoelens. Ik ben niet goed genoeg. Dat je anderen niet de schuld geeft van jij maakt mij tot slachtoffer. Maar dat je begrijpt dat alles gebeurt volgens die noodzakelijke wetten. Waardoor je dus ook ja, anders in het leven komt te staan.
Ligt daar dan ook niet het gevaar op de loer dat je, ja, hoe omschrijf je dat goed? Dat het je eigenlijk dan ook maar allemaal niet zoveel uitmaakt. Want ja, alles gebeurt toch wel vanwege die wetten. En wat kan ik er nou aan doen?
Dat wordt hem wel vaak verweten. Dat zeg maar dat die filosofie zou leiden tot een soort van lethargie of
onverschilligheid.
Ja. Maar ik denk dat hij noemt het zeg maar, dus die natuur die is gelijk ook aan God. Bij hem God, hij spreekt over Deus sive natura, God of de natuur. En hij zegt dus van hij verandert dat hele idee van een God. Dus het is niet een transcendente God, geen man op een wolk. God heeft geen bedoelingen, geen wil. Het is gewoon de natuur. Maar dat element dat zeg maar je hoogste achting en respect verdient, dat blijft wel intact. En dus dan zie je dat dus in ieder ding, in elk vlindertje of in ieder persoon, alles wat er gebeurt, zie je eigenlijk hoe dat speelt. En kun je daar. En het is niet zo dat je dan onverschillig wordt, omdat je dan juist ja, ziet hoe mooi dat eigenlijk is. Hoe dat alles. En kun je er met meer empathie en kalmte naar kijken. En niet dat het je allemaal niet uitmaakt. Maar ik weet niet of dit een goed antwoord is op jouw vraag.
Ja, ik denk dat hij wel een heel erg verwonderde blik heeft over alles wat er gebeurt en de natuur dus. Dus ik denk, als je niet onverschillig wil zijn, dat je dan moet proberen om in alles wel de schoonheid te zien, denk ik. En we zitten nu in een park. Ik zou het eigenlijk niet per se de natuur noemen. In een soort door de mens aangelegde groen stukje in Amsterdam. Zou hij, wat wij nu zien, dus een sloot en wat bomen, een vliegtuig vloog net over. Is dat voor hem ook natuur?
We zitten hier ook nog bij een lagere school, dus je hoort ook de kinderen schreeuwen. Maar dit alles is dus allemaal natuur. Want alles, zo zegt hij in de ethica, alles is in God. En er is buiten God, is er niets. En God staat gelijk aan de natuur. Dus alles is in de natuur. En we kunnen dus ook eigenlijk de natuur niet verwoesten. Dat zou absurd zijn. Want alles is natuur. Dus Spinoza gebruikt die term dus anders dan wij normaal doen. Normaal gebruiken we die term dus als een term des onderscheids. Dus je hebt natuur staat tegenover cultuur, wat door de mens in cultuur gebracht is, of wat door de mens gemaakt is en wat niet door de mens gemaakt is. Maar de mens is zelf ook een natuurverschijnsel en is in die zin niet anders dan een dier, een plant of zelfs een levenloos ding, zoals een steen. Want al die dingen in de natuur gehoorzamen aan dezelfde wetten van de natuur. En de mens heeft de neiging om zichzelf op de een of andere manier buiten en boven die natuur te plaatsen. Maar dan maakt de mens dus een grote denkfout. Dus als je echt dat helemaal tot je door laat dringen, dat het idee dat we onderdeel zijn van de natuur, leidt tot een ander gevoel over natuur en een andere manier van leven in de natuur.
We vergeten dus soms dat we zelf onderdeel zijn van de natuur. Maar juist dat zouden we volgens Spinoza moeten inzien om het duurzame, hoogste geluk te vinden. Maar hoe kom je tot dat inzicht? In dit boekje, waar Joran net een aantal passages uit voorlas, De verhandeling over de verbetering van het verstand, legt Spinoza ons uit hoe je daar komt. Namelijk door je verstand te verbeteren, om de dingen met succes en zonder dwaling te begrijpen. En dat doe je door na te gaan hoe je de dingen kent die je kent.
Spinoza heeft het over drie manieren waarop wij de wereld kunnen kennen. De eerste kensoort is de verbeelding, de imaginatio. En daar zitten we eigenlijk voortdurend in vast. Dus de imaginatio is, daar kunnen we niet buiten. Dat zijn onze zintuigelijke indrukken, maar niet alleen dat. Het zijn ook onze associaties. Het is ons snelle, associatieve, onmiddellijke begrijpen van dingen.
Spinoza heeft het in het boek erover dat veel van onze kennis afkomstig is van horen zeggen en op grond van vage ervaring. Je hebt bijvoorbeeld van anderen aangenomen wat jouw geboortedag is. En je weet dat je sterfelijk bent omdat je andere mensen hebt zien sterven. Maar waarom die dingen zo zijn of hoe dat precies gebeurt, dat weten we vaak eigenlijk niet. Terwijl het volgens Spinoza wel van belang is om dat te begrijpen. Op basis van je zintuigen kan je bijvoorbeeld geloven dat de aarde plat is. Als je weet hoe de dingen in elkaar zitten, door helder te denken, met kennis uit de wetenschap, door de natuurwetten te begrijpen, hoef je volgens Spinoza ook niet bang te zijn dat je dingen voor waar ziet die eigenlijk verzinsels zijn. Dus als het ons lukt om ons los te maken van die imaginatio, de verbeelding, en ons verstand, onze ratio gaan gebruiken, dan kunnen we volgens Spinoza duidelijk zien dat alles en iedereen in relatie staat tot God. Of de natuur.
En als we veel tijd doorbrengen op sociale media, dan zitten we eigenlijk voornamelijk in die eerste vorm van denken, of niet? Of maakt het ons moeilijk om daar uit te komen?
Ja, we zitten in de eerste vorm van denken. Dan zitten we meestal. En op zichzelf is het niet zo dat die eerste vorm van denken per definitie slecht is. Maar met sociale media heb je dus kan dus heel goed ertoe leiden dat je in een soort fuik zwemt, omdat hij oppakt wat jouw gedachte is of wat jouw gevoel is. En die gaat die gedachte en dat gevoel versterken. Nou, je ziet dus een aantal dingen als gevolg, wat ik denk dat echt voor een belangrijk deel komt door sociale media. Ik denk ten eerste dus de geestelijke gezondheidscrisis. Ook beschreven door Jonathan Haidt in zijn boek The Anxious Generation. Dat je ziet dus dat het aantal suïcidepogingen toeneemt onder jongeren. Gevallen van depressies, aandachtstoornissen, dwangende gedachten, anorexia. Je ziet die problemen enorm toenemen. Ten tweede zie je dus dat is dus op het individuele niveau, je ziet op het sociale niveau dus zeg maar die polarisatie steeds sterker toenemen. En ik denk, waar ik bang voor ben als filosofiedocent, is dat nog tenslotte er ook steeds moeilijker wordt om filosofisch te denken. Dat je dus zeg maar, dat je steeds meer vast komt te zitten in bepaalde vooronderstellingen over hoe de wereld is. En dat mensen dus steeds moeilijker gebracht worden om juist hun eigen vooronderstellingen te onderzoeken. En datgene te doen wat nodig is volgens de filosofie. Namelijk je uit die grot van Plato te raken en je eigen vooronderstellingen te gaan onderzoeken. En we raken eigenlijk dus steeds massaal verslaafd door die sociale media.
De mensen op straat herkennen het wel. Verslaafd zijn aan die sociale media.
Nee, dat is een redelijke verslaving, ja.
Meer dan jezelf zou willen eigenlijk.
Ja, zeker.
Kleertjes en aanbiedingen en leuke kinderdingen en zo. Dus ik kijk er wel, ik scroll ook wel veel op Instagram en ook op TikTok. Dus in die zin ben ik daar wel verslaafd aan. Maar niet zo aan dat soort van, heb ik likes of wat vinden mensen van mij. Dat niet zo, nee.
Hebben jullie het idee dat jullie dan er verslaafd aan zijn eigenlijk?
Ja, wel. Ik zit er elke dag op wel.
Meer dan je wil misschien?
Ja, ik denk er eigenlijk zelf niet heel veel over na. Ik zit er gewoon op. En dan gaat het gewoon heel snel voorbij de tijd.
En voor jou?
Ja, ik zit er zelf niet heel veel op voor mijn gevoel. Maar ja, ik game ook meer. Dus dat is weer iets anders.
Een andere verslaving.
Ja, precies.
Dus als we op die manier kijken naar sociale media, waarin we ons volledig eigenlijk laten leiden door onze passies dan en onze eerste impulsen en die blijven voeden tot in het extreme toe. Ik denk dat op die manier naar sociale media kijken, dat Spinoza daar niet een hele voorstander van zou zijn.
Nee, zeker niet. Maar Ja, je zou natuurlijk sociale media ook op een andere manier kunnen gebruiken. Je zou ook, het zijn middelen. En op zichzelf kunnen middelen zowel goed als slecht gebruikt worden. Spinoza heeft dat overigens ook. Dus op zichzelf zijn dus, zeg maar, is het verlangen naar is lust en rijkdom en eer zijn niet slecht op zichzelf. Ze zijn alleen maar slecht als we ze gaan beschouwen als het hoogste goed. Als we denken dat we daar uiteindelijk gelukkig van worden. Maar als we snappen dat het middelen zijn tot dat we ze alleen maar als middel gebruiken. Zodat je zegt van oké, daar is niet uiteindelijk hangt niet mijn ziel en zaligheid van af. Maar ik vind het wel lekker om bijvoorbeeld te vrijen en om te eten. Dat is helemaal niks mis mee. En er is ook niks mis mee met wat geld willen verdienen. En om een enige bekendheid te hebben. Maar je moet het niet op een voetstuk gaan plaatsen en gaan verheerlijken.
Hoe ik Spinoza in eerste instantie begreep van hey, we moeten, als je het hoogste geluk wil bereiken, onze het streven naar eer en lust en rijkdom loslaten. Zeg maar, als je dat meteen vertaalt naar Instagram, dacht ik ook, mag helemaal niet blij zijn als mensen mijn foto's liken, want dan dat is een vorm van erkenning. Maar dat is zo zwart-wit hoef ik het niet te zien dus.
Nee, ik zal even de passage lezen die misschien jou dan troost. dit is het boekje. Dan schrijft hij hier dat hij op een gegeven moment inzag. Ik zag in dat rijkdom, lust en eer slechts obstakels zijn voor zover ze om zichzelf worden nagestreefd en niet als middel voor iets anders. Dat ze omgekeerd nooit tot excessen leiden en allerminst obstakels zijn voor zover ze als middel dienen, maar integendeel het doel waarvoor ze worden aangewend dichterbij brengen, zoals ik te zijner tijd zal aantonen. Dus het is niet erg als je Instagram gebruikt als middel om deze podcast of andere podcasts die je maakt, of het werk wat je doet, of een goede zaak die je probeert te doen, om die onder de aandacht te brengen. Maar het is wel erg als jij, zeg maar, jouw geluk verknoopt met hoeveel mensen jou waarderen op Instagram. Dan zou dat niet goed zijn. Maar als het een middel is om iets anders te bereiken, namelijk het doel moet zijn om het hoogste goed is dat jij bereikt, dat jouw geest verenigt met de ganse natuur en dat zoveel mogelijk mensen ook dat lukt. Dus eigenlijk zoveel mogelijk mensen tot een soort van filosofisch inzicht te brengen. Dat is het doel. En ook zelf dat filosofisch inzicht te hebben in jezelf, in de wereld en dat het goed is. Dan is het niet erg om die middelen te gebruiken.
Klinkt wel bijna als een soort van evangelie.
Oké.
Vind je niet?
Ja, ik zie Spinoza ook wel echt als een religieus denker. Iemand die alleen een heel ander idee van God dan doorgaans. Maar je zegt het klinkt als een evangelie. Omdat je zoveel mogelijk mensen tot daartoe wilde.
Ja,
ja. 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 Nou ja. Is dat erg?
Ja. Erg in die zin dat omdat ik denk, je weet het toch nooit echt zeker of mensen daarin echt dat ware geluk vinden. Dus om daar je levensdoel van te gaan maken en andere mensen daar ook van te overtuigen. Dat ja, als ik dat vertaal naar hoe mensen bijvoorbeeld je van een bepaalde geloofsovertuiging proberen te overtuigen. Daar sta ik dan ook nooit helemaal achter of zo.
Nee, klopt. Hij denkt wel dat er bepaalde dingen zijn die gewoon niet goed werken en bepaalde dingen die wel goed werken. Andere mensen dus die een ander idee van God hebt, dat je die vervolgt en zegt dat die slecht zijn. Dat vindt hij echt kwalijk en een gevaar voor de maatschappij. Maar ja, het geloof waarbij mensen dus zich een soort God verbeelden die er altijd voor hen is en die een soort toonbeeld van rechtvaardigheid en liefde. Nou, dat is iets een zaak van de verbeelding, maar als dat werkt voor hen, dus vindt hij dat prima. En je hebt dan ook nog die filosofische religie, waarbij je snapt dat dus God de natuur is en dat je er onderdeel bent daarvan. Ja, dat is geweldig, maar niet voor iedereen weggelegd.
Heb jij het idee dat het Spinoza is gelukt om zijn eigen verstand te verbeteren en het hoogste geluk te hebben gevonden?
Ah, ik denk het wel. Waarom? Ja, omdat hij... Kijk, zijn filosofie is best wel moeilijk. Toch is hij heel erg populair. En dat heeft denk ik toch ook wel te maken met zijn persoonlijkheid. Hij leefde echt zijn filosofie. Hij leefde niet voor lust. Hij leefde niet voor rijkdom. Hij leefde niet voor eer. Hij leefde echt om de dingen te begrijpen. En dat bijvoorbeeld, er werd hem geld aangeboden door een vriend. Nee, dat hoeft niet. Er werd hem een hele eervolle post aangeboden als hoogleraar aan de universiteit. Nee hoor. Dus in die zin lijkt hij ook echt wel zijn filosofie geleefd te hebben. En vind ik wel knap, want ik vind dat zelf veel moeilijker. Ik ben zelf meer iemand die... Ik ben wel het bord dat naar Rome wijst, maar niet het bord dat naar Rome reist altijd. Waar dan ook. Ik vind het vaak moeilijk om... Dus ik ben niet zo ver als Spinoza. Maar ik denk dat hij echt wel heel veel verder was.
Als ik over nadenk, dan lijkt het me... En dat is misschien omdat ik het nog niet helemaal zo begrijp, nee, zoals Spinoza zou doen. Maar stel, je zou het dus helemaal begrijpen, helemaal inzien hoe alles zit, hoe alles op elkaar, zeg maar, hoe oorzaak en gevolg elkaar telkens opvolgt. Dan lijkt het me ergens ook wel weer saai. Want dan denk je, oh ja, ik begrijp het. Punt. Een soort van, ja, nu heb ik dit bereikt en nu dan. Dan lijkt het me ook alsof je niet verder kan. En dan lijkt het me juist moeilijk om daar je geluk blijvend in te houden. Doordat je alles begrijpt, is dat ook een soort eindpunt of zo. En dan, dan moet je daar maar content mee blijven.
Gelukkig is het zo dat we nooit alles zullen begrijpen. Omdat er altijd weer dingen zijn die... We zijn maar een heel klein stukje van dit heelal. En ons denkvermogen is beperkt. Maar we kunnen wel steeds weer opnieuw proberen om de dingen te begrijpen. En ik snap wel wat je zegt. Want je wilt ook ergens... Zeg maar, het is ook wel leuk om dingen soort van... een soort van wonder. Wat je nog... hoe kan dat nou? Ik snap het. Het gaat echt mijn verstand te boven. Dat wonder, dat is dus inderdaad... volgens Spinoza iets wat we nog niet begrepen hebben. Nou noemen we het een wonder. Maar het is wel in principe te begrijpen. Alleen doen we het nu nog niet. Maar ik weet het niet. Ik probeer altijd aan leerlingen uit te leggen dat toch wel van inzicht en zeker geluk uitgaat. Als je een wiskunde bijvoorbeeld, wat bron van frustratie is voor velen. Maar als je op een gegeven moment toch ziet hoe... Dan word je blij. Als je op een gegeven moment ontdekt iets van jezelf. Oh, maar dit is zeg maar het patroon waar ik eigenlijk al die tijd in vast heb gezeten. Dan is dat toch een bevrijdend inzicht. En ik denk dus dat inzicht wel degelijk ook tot vreugde leidt.
Dit was de tweede aflevering van Filosofie Insight. Oude denkers in nieuwe tijden. Een podcast van Filosofie Magazine, gemaakt door mij, Esme Koeleman. In de volgende aflevering denk ik samen met Thomas Nijsna over wat Hannah Arendt eigenlijk van onze fascinatie voor true crime zou hebben gevonden. Bedankt voor het luisteren. En als je niks wil missen, volg deze show dan in je favoriete podcast-app. En vond je de aflevering leuk? Laat dan een recensie achter. Dan kunnen andere mensen de aflevering makkelijker vinden.